Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. De crisis in het CDA heeft door het vertrek van stemmenkanon Pieter Omtzigt een dieptepunt bereikt. De partij doet het met maar 8 zetels in de peilingen ongekend slecht. En hoe groot de gevolgen van deze CDA-crisis zijn voor de formatie moet nog blijken. Niels Klaassen is politiek verslaggever van onze krant. Hoe moet het nu verder met het CDA?
Ja, dat wordt een heel lastig verhaal. Ze zitten in een diepe crisis. Misschien wel een van de diepere crisis uit de geschiedenis van die fusiepartij. En ze zitten met een situatie die ze nog nooit eerder hebben gehad. Heel populair Kamerlid dat opstapt. En zegt als zelfstandig Kamerlid terug te komen, maar mogelijk ook nog aan een eigen partij werkt. Die vrees is er. Ja, dat zou een drama zijn.
Ja, want hij gaat dus vooralsnog verder als zelfstandig Kamerlid. En je zegt al vrees. Waarom zijn ze er bang voor dat hij een eigen partij gaat beginnen?
Nou ja, omdat hij bewezen populair is. En zelfs populairder dan andere politici op het Binnenhof, zeggen opiniepeilers ook. Dus als ook maar enigszins de kans reëel is dat hij echt een partij gaat oprichten, ja, dan is hij een bedreiging, opiniepeilers voor bijna elke andere partij. Dus ja, je kunt je voorstellen, als je als CDA zo'n topper in je gelederen hebt, hoe moeizaam de relatie soms ook is, hè, tussen hem en de partij, ja. Dan heb je hem liever bij je dan dat je hem verliest natuurlijk. Want dat kan gewoon een concurrerende factor worden. En die kan de hele partij in tweeën doen schuren. Stel je voor dat er afdelingen zijn die met hem meegaan. Kamerleden die denken, wij gaan ook met Omtzigt mee. Dat is allemaal nu nog geen signaal van hem. Maar nee. Als hij straks eenmaal beter zijn eigen club opricht, kan dat een hele beweging veroorzaken. Een diepere scheuring, tuurlijk.
Kritische CDA-leden willen nu een partijcongres over deze noodsituatie. Zie jij dat gebeuren?
Ja, we herinneren ons denk ik nog wel dat evenement in de Rijnhal. Ja. In 2010, over regeren met de PVV. Dat was echt, voor de beschouwer was dat zeer vermakelijk. Maar het was een nachtmerrie voor de partij natuurlijk. Dat daar de discussie die een partij liefst in stilte voert, zo open en bloot voor de camera's en ook op knullige wijze getoond werd. Nou, op zich, die initiatiefnemers van het congres, die willen nu gewoon over deze hele kwestie praten. Die zeggen, dit is te groot voor alleen een evaluatiecommissie. Excuus. Alleen een evaluatiecommissie Spies, die kijkt naar de verkiezingen en de campagne en wat allemaal misgaat. Maar deze mensen van het congres, die zeggen, nee, dit is te groot. Wat Omtzigt beschrijft in zijn memo gaat verder dan alleen een verkiezingsevaluatie. En daar moeten gewoon de CDA-leden over spreken. Nou ja, ze hebben volgens mij 300 handtekeningen nodig. Nou, dat is niet superveel, dus best wel een kans van slagen.
Ja. Maar ondertussen, CDA-leider Wopke Hoekstra schuift vandaag gewoon aan bij informateur Mariette Hamer. Wat gaat het vertrek van Pieter Omtzigt betekenen voor de formatie?
Ja, binnen het CDA wordt heel hard geroepen dat absoluut geen invloed heeft. Want Wopke Hoekstra zat aan die formatietafel, die zit daar nog steeds. Hij heeft nog steeds dezelfde fractie die hij vertegenwoordigt. Oké, minus 1. En verder is er niks aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen, lijkt de boodschap. Maar ja, dat is natuurlijk niet het verhaal. Kijk, aan de formatietafel willen andere partijen, kijk, CDA kan daar best zo in zitten hoor, heel zelfbewust en zelfverzekerd. Maar andere partijen krabben zich natuurlijk achter de oren. Hoe gaat die partij zich gedragen? Wat gaat deze crisis met die nummer 2 veroorzaken de komende weken? Hebben wij, als wij bijvoorbeeld nu een akkoord sluiten met het CDA, over een half jaar nog steeds evenveel steun aan datzelfde CDA? Of zitten we dan met een scenario Omtzigt en een scheuring in die partij? Nou ja, de stabiliteit bij een partij is voor andere onderhandelaars gewoon een factor van belang. Die stabiliteit bij het CDA is nu gewoon minder, dus dat maakt zijn positie aan tafel moeilijker. Hoe hard ook wordt gezegd binnen het CDA dat het anders is.
Na de aangrijpende beelden van de reanimatie van de Deense voetballer Christian Eriksen is er veel animo voor reanimatiecursussen. Het Rode Kruis zag de dag na de wedstrijd een vertienvoudiging van het aantal bezoekers dat interesse had. Eline Nijhoff is hoofd EHBO van het Rode Kruis. Hoeveel mensen hebben zich dit weekend ook daadwerkelijk opgegeven voor een reanimatiecursus?
Ja, we hebben ontzettend veel traffic gezien naar onze website. Dus naar de Rode Kruis website hebben heel veel mensen gekeken van goh, wat zou je kunnen doen in het geval van een reanimatie. En we hebben ook een Rode Kruis YouTube kanaal wat de duizenden personen hebben bezocht. Mm-hmm. We hebben ook inderdaad gezien dat er inmiddels al richting de 400 aanmeldingen zijn voor de reanimatiecursus.
Oké, 400, dat is best veel.
Ja, we zien ook dat het echt wel, het wordt heel veel gebeld op deze ochtend. Dus het heeft echt wel impact gemaakt. Dat mensen denken van ja, ik wil ook gewoon weten hoe ik moet handelen.
Ja, en we hebben natuurlijk kunnen zien hoe snel Erik's hulpverlening kreeg, waardoor het gelukkig goed afliep. Is het eigenlijk moeilijk om te leren reanimeren?
Nee, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Als je maar weet inderdaad hoe je moet handelen. Een reanimatiecursus duurt ook helemaal niet zo lang. Dat duurt 4 uur. En je kan hem ook nog zelfs in 2 uur e-learning en 2 uur praktijk doen. En dan krijg je gewoon aangeleerd van wat moet je dan doen. En je krijgt ook het zelfvertrouwen om ook daadwerkelijk te gaan handelen. Want het was natuurlijk heel mooi om die aanvoerder meteen in actie te zien. Hij wist meteen van, hey, ik moet hier gaan handelen. En die is meteen ook tot de actiemodus modus gegaan. En daardoor is natuurlijk gewoon Christian ook zo snel geholpen. En is hij nu in een stabiele toestand.
Ja.
Want zeker de eerste 6 minuten na een hartstilstand, die zijn echt van levensbelang. Dus ja, als dus binnen 6 minuten wordt gehandeld, dan gaat de overlevingskans echt met minimaal 50% omhoog.
En eigenlijk zeg je, iedereen zou dus moeten kunnen. Nog 1 keer heel helder, wat voor initiatieven zijn er om dat te kunnen bereiken?
Nou, een heel belangrijk initiatief is eigenlijk dat wij 2 jaar geleden zijn met een burgerinitiatief gestart. En dat betekent dat wij eigenlijk hebben gezegd, wij willen 7 levensreddende handelingen willen wij graag in het onderwijs terugzien komen, in het voortgezet onderwijs. Nou, 1 van die 7 levensreddende handelingen is reanimatie. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een ernstige bloeding of een beroerte. Dat zijn ook levensreddende handelingen. En daarvan hebben we gezegd, we zouden dat heel graag in het onderwijs willen terug zien komen. En toen binnen 3 dagen hebben we 60.000 handtekeningen opgehaald. Nou, afgelopen april hebben we dat ook mogen toelichten in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft ook een motie aangenomen waarin is gesteld van, nou, dat we dat verder uit mogen zoeken samen met het ministerie. Van hoe kunnen we dan ook zorgen dat het in het onderwijs terecht kan komen. Zonder dat we de leerkrachten extra gaan belasten. Want die hebben natuurlijk al een heel zwaar takenpakket.
Ja.
En we willen juist ervoor zorgen dat met de instructeurs die we hebben, dat we eigenlijk alleen maar een gymzaal of een klaslokaal nodig hebben. Ja, en hoe mooi zou het zijn als iedereen vanaf 12 jaar gewoon leert om mensen te redden. En
ja,
dan in ieder geval ook deze reanimatie inderdaad. Want dan uiteindelijk weet heel Nederland hoe we elkaar kunnen redden in geval van nood.
Goed verhaal. Ik hoop dat het er snel doorheen komt. Eline Nijhoff van het Rode Kruis, dankjewel voor je toelichting. En we praten verder met Pim van Haren. Want hij is zo'n burgerhulpverlener en zo dus ook aangemeld bij het reanimatieoproepsysteem Hartslag Nu. Hierdoor kan hij worden opgeroepen als iemand in zijn buurt een hartstilstand krijgt. Pim, waarom vind je het belangrijk om klaar te staan als burgerhulpverlener?
Nou, ik vind het heel belangrijk om klaar te staan om een ander te kunnen redden of helpen of wanneer de nood aan de man is.
En hoe werkt dat dan? Jij bent dus burgerhulpverlener. Hoe werkt dan zo'n reanimatieoproepsysteem?
Je kunt jezelf aanmelden daarvoor en daarin kun je aangeven of je je locatie wil delen of dat je in een straal van een bepaalde kilometer van je woonhuis wilt een noodbericht willen ontvangen. Nou, ik heb dat dus zo ingesteld dat op 5 kilometer van mijn woonlocatie, dat als er iets aan de hand is dat ik een bericht krijg en dat ik dan daar de informatie in krijg die ik nodig heb om iemand te gaan helpen.
Ja, nou, en dus je had je dus aangemeld, je kan reanimeren en je kreeg op een avond notabene tijdens het voetbal kijken op tv een bericht met een adres van iemand die dus iets nodig had. En dat was het adres van je ouders.
Ja, het adres van mijn ouders, Ik was inderdaad gewoon voetbal aan het kijken en in 1 keer een sms-bericht met ga nu reanimatie en daar het adres van mijn ouders bij.
En ja, wat gaat er dan door je heen en wat doe je?
Ja, je springt van de bank af en het enige wat je denkt is erop af. Je denkt niet veel, maar het is ik ben van de bank af gesprongen op mijn fiets en het is 3 straten verderop. En ja, daar trof ik mijn vader aan op de rond.
Ja, en dan kan je in praktijk brengen wat je geleerd hebt of ben je dan extra zenuwachtig?
Mij is dat gelukt. Nee, ik ben meteen op de... Ik heb de knop omgezet en ik ben meteen aan de gang gegaan. Ontdoen van kleding en reanimatie gestart.
En hoe is het afgelopen?
Ja, goed. De reanimatie, ik was er dan binnen 1,5 minuut bij en binnen 3 minuten hadden we een AED te plaatsen. Die hebben we ook 3 maal toe gebruikt. En met 11 minuten hadden we zijn hartslag weer gewoon goed stabiel terug. En hij is weer aan het werk.
Wow.
Hij is gewoon weer, hij is nu inmiddels 63 en hij werkt en hij heeft plezier in het leven en hij doet nog leuke dingen.
Ja, maar het lijkt me tegelijkertijd ook heel heftig om te doen. Het loopt natuurlijk niet altijd goed af. Hoe ga je daar dan mee om?
Nee, ja, ik heb enkel dit voorval als positief. En ik heb nog geen negatief. Ik heb sindsdien nog één oproep gehad waar ik niet op af heb kunnen komen dat ik niet in de buurt was. En ik heb nog geen negatief ongeval meegemaakt. Ik moet zeggen dat dit ook al heel veel was om te verwerken. Omdat het dan je eigen vader is. En ja, het gaat je niet in de koude kleren zitten, ook de nazorg. Want ja, ja, je weet eigenlijk niet wat je hebt. 4 dagen lang wordt iemand in coma gehouden. En je weet niet, ja, waar je over met. Maar ik denk als het verkeerd afloopt. Of als ik nou de keuze had om het weer te doen en het zou verkeerd aflopen, zou ik het toch doen. Zou ik ook gaan.
Tegelijkertijd heb je nu dus wel door jouw werk het leven van je vader gered.
Ja, dat klopt. Zo is het.
Dankjewel Pim voor je verhaal en succes met je werk als burgerhulpverlener. Het kabinet wil weer eerder gaan versoepelen. Vanaf zaterdag 26 juni kunnen we de teugels weer meer laten vieren in plaats van op de routekaart uitgestippelde 30 juni. In Den Haag is politiek verslaggever Tobias den Hartog. Tobias, welke versoepelingen buitenshuis wil het kabinet hiermee naar voren trekken?
Ja, buitenshuis gaat het in ieder geval om het verruimen van de mogelijkheden voor restaurants die dan weer tot 100 personen kunnen verwelkomen. Dan moeten ze nog wel de 1,5 meter in acht nemen, maar dat geeft natuurlijk wel iets meer lucht. En het gaat ook over theaters, musea, bioscopen. Die kunnen dan, als ze de capaciteit daarvoor hebben, de deuren openen voor weer wat meer mensen.
En sportwedstrijden, begreep ik.
Ja, sportwedstrijden. Niet onbelangrijk. Heel lang is dat stilgelegd. Omdat sportwedstrijden natuurlijk ook weer heel veel reisbewegingen op gang brengen. En ook mensen die elkaar anders niet zouden treffen, elkaar toch zien. Ook bijvoorbeeld in op het terras van een kantine. Het kabinet wil dat toch weer gaan toestaan.
Ja, tegelijkertijd is dat misschien wel een beetje wassen neus, want het sportseizoen is over.
Ja, voor veel competities komt dat echt te laat. Er zijn ook echt wel teams al opgebroken en gestopt hebben tegen elkaar gezegd, we zien elkaar wel weer in september of augustus als het weer een beetje begint. Maar toch zie je wat initiatieven voor wat lokalere competities, voor de clubs die elkaar toch al langer kennen en in de buurt van elkaar zitten. Ja, alle beetjes zijn meegenomen is denk ik de redenering.
Dat is dan buitenshuis. Welke regels zullen er vanaf 26 juni voor huisbezoek gelden?
Ja, regels mag je dat niet noemen. Het gaat nog steeds om adviezen. Dat is bij thuisbezoek altijd toch wel een beetje een overhoofd gezien verschil. Maar het advies, dringende advies is om vanaf dat moment dan mag je weer 8. Of mag je, hè, wordt weer geadviseerd om niet meer dan 8 mensen per dag thuis te ontvangen.
Oké, dat is al een klein huisfeestje. Ook is het kabinet al aan het discussiëren over de basisregels zoals de 1,5 meter, het thuiswerken en de mondkapjesplicht. Hoe wordt hier momenteel over gesproken?
Ja, dat is wel belangrijk. Het kabinet heeft al een paar keer gezegd dat we in een andere fase komen van de pandemie. Dat gaat dan om de endemische fase, zo wordt dat genoemd. Dus de fase waarin we weten dat het virus nog wel onder ons is, maar we er een wijze mee zien te vinden om ermee te leven. Dan komt ook wel op enig moment in zicht dat je basisregels zoals het thuiswerken, de mondkapjes, het handen wassen, de 1,5 meter afstandregel, dat je die gaat loslaten. Nou, daar is het nog te vroeg voor. Daar is ook nog geen datum op geplakt door het kabinet. Maar het is wel iets waarvan men zegt, ja, we moeten gaan nadenken over wanneer dat in zicht komt en bij welke voorwaarden. Nou, een van de voorwaarden, daar zijn ze het wel over eens. Dat is het aantal gevaccineerden. Ja, en dat aantal loopt nou juist rap op. Ik geloof dat er nu zo'n 12,3 miljoen mensen een prik hebben ontvangen. Daar zit ook al een aantal bij. Ik geloof 5 miljoen die 2 prikken hebben gekregen. Hoe groter dat aantal gevaccineerden wordt, des te meer dat het loslaten van dat soort basisregels in beeld komt.
En wat is dan de verwachting? Ik kan me voorstellen dat ze misschien als eerste denken aan de mondkapjesplicht om die in te perken.
Dat is wel waar mensen het meeste hinder van ondervinden, waar ook het meeste weerstand tegen is. Dus dat staat inderdaad bovenaan het menu. Ja, dat stond dus zo'n beetje half september zou dat eventueel mogelijk zijn. Dat was een beetje de potloodschetsverwachting van het kabinet. Maar dat kan dan misschien wat naar voren worden gehaald.
Vrijdag geven demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge weer een persconferentie. Verwacht je dan al die versoepelingen die je net noemde daar terug te horen?
Ja, dat denk ik wel. Er moet dus formeel die dag ook in de ministerraad nog over besloten worden. Maar dat het hierop afstevend, dat lijkt wel vrij zeker. Het enige is, en daar ben ik dan zelf al nieuwsgierig naar, is hoe ze ook verder kijken, hè, daarna kijken. Bijvoorbeeld over die basisregels waar we het al over hadden. Wanneer komt het in zicht dat het normale leven echt wel weer een beetje hervat kan worden?
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.